Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 8e vers van Psalm 119. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. Psalmen, en wel de 26e, psalm 26. Als we deze psalm hebben gelezen, zingen we uit de 84e, tweede vers, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Een psalm van David. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtheid. En ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart, want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere, om te doen horen de stem des lofs, om te vertellen al uw wonderen. Heere, ik heb lief de woning van uw huis en de plaats van de tabernakel van uw eer. Raad mijn ziel niet weg met de zondaars, noch mijn leven met de mannen des bloeds, in welker handen schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtheid. Verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op effen baan. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen.
Thank you.
Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ook vanavond vinden we onze tekst in Johannes 1. Het eerste hoofdstuk uit het Johannes-evangelie. En we staan vanavond stil bij de versen 46 tot en met 49. 46 tot en met 49 van dit hoofdstuk. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem: zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem: van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. Heren, het is ook aan de avond van deze dag dat we weer met elkaar naar uw huis mochten komen en dat we hier uw woord mogen vinden. En dat we met dat woord vanavond weer geconfronteerd worden, dat u het tot ons spreken wil, dat u het aan ons laat verkondigen. Wij danken u, Heren, voor dit voorrecht. Laat het ons inderdaad ook een voorrecht zijn. Wij zijn vaak mensen van de sleur. Allerlei gewoonten die dagelijks terugkeren of die wekelijks terugkeren. We zullen die gewoonten wel handhaven, we zullen ze wel in ere houden, Heren, maar het is vaak niet meer dan sleur geworden. Dat kan met de kerkgang, met onze kerkgang ook zo zijn geworden. Dan zijn we er wel, dan zijn we er iedere keer. Dan slaan we geen keer over of we moeten echt een goede reden hebben. Maar anders dan zijn we in uw huis. Zo hoort dat, zo doen we dat, zo waren we dat van huis uit al gewend. En zo hebben we onze kinderen ook onderwezen. En Heren, er is nog geen verandering in die gewoonte gekomen. Maar als het nou eens niet meer is dan dat. En u weet bij wie van ons het eigenlijk niet meer is dan dat. En bij wie het nog nooit meer is geworden dan dat. Heren, dan is het tekort. Dan is het een goede gewoonte, maar dan is het uiteindelijk ook niet zaligmakend. Trouwens, onze gewoonten, onze godsdienstverrichtingen, zij brengen ons de zaligheid ook niet. Het is wel de weg waarin gij uw zaligheid wilt openbaren en toepassen, maar onze bijdragen zijn daar geen bijdragen in. O God, wij bidden van u, als het dan bij ons nog sleur is, laat het dan eens anders mogen worden. Laat het dan eens echt zo mogen worden zoals we dat gelezen hebben in de 26e psalm. De dichter die daarin tot uitdrukking bracht dat hij er een behagen in had, dat hij er een hartelijke lust in had om naar uw huis te gaan. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Er was bij hem heel wat meer dan alleen maar de gewoontegang. Hij ging er met zijn hart naartoe. En zijn ziel was erin. En hij zocht er het leven in. Heren, en zo is het met andere dichters ook al geweest. We hebben met elkaar ook gezongen uit die 84ste psalm over die dichter die jaloers was op vogeltjes die in het huis des Heren, in de voorhoven des Heren, hun nestje bouwden en hun jongen legden. En hij keek met jaloersheid ook naar diegenen die in uw huis woonden, want zij konden u gestadig prijzen en hij woonde ver weg. Heren, laten de dingen zo bij ons mogen zijn. En als ze zo niet zijn, laten ze dan zo mogen worden. Dat er ook in ons hart de begeerte, de hartelijke begeerte is naar uw voorhoven, om daar u de Heren te mogen ontmoeten en om daar uw woord te mogen horen en verstaan en het ook mee te krijgen op weg, op reis door dit leven heen. Want dan hebben we toch dat woord van u wel als onze gids nodig, Heren, als ons kompas. Dan hebben we dat woord wel nodig als onze leidsman, als het licht op ons pad en als de lamp voor onze voet. Hoe zouden we anders het pad zuiver houden? Hoe zouden we anders bewaard worden voor verdwalen en omkomen? Heren, geef ons uw woord dan mee. En laat het voor ons die waardevolle bron mogen worden en steeds meer worden van het leven dat in u is. En waaruit gij hongerigen en dorstigen het leven schenkt. Zegen uw woord zoals het vanavond ook weer tot ons mag komen, Heren. Als we opnieuw dit eerste hoofdstuk uit het evangelie van Johannes ter hand nemen. Dit gedeelte van de geestelijke lentetijd, waarin dat nieuwe leven begint te bloeien als resultaat op uw arbeid, Heere Jezus. Dit gedeelte van het evangelie waarin gij u hebt mogen verheugen over de gestadige groei van hen die u begeerde te volgen en aan wie gij uw woorden kwijt kon, mogen datgene wat ons ook in dit schriftgedeelte wordt voorgesteld geen vreemde dingen zijn, geen onbekende dingen in ons eigen leven, Heren. Wilt u ze door uw Heilige Geest dan ook in ons leven tot werkelijkheid maken? Wil ook ons trekken en wil ons ook op die weg brengen en als we erop mogen komen, ons op die weg ook houden en verder leiden om in uw nabijheid meer en meer te leren van de heilverborgenheden. Van de verborgenheden des geloofs, zoals ze in u, Heer Jezus Christus, ook geopenbaard worden. Laat uw geest dan ons leiden en in ons wonen. En geef ons een gezegend uur uit uw goddelijke handen. Denk aan ons hier, denk aan alle die hier niet zijn. Wees u met hen, Heren, waar ze zich ook bevinden. En als ze met ons meeluisteren, doe ook hen uw woord verstaan. Als er andere redenen zijn waarom ze niet naar de kerk konden komen, Heren. Misschien ook wel onverschilligheid, misschien ook wel gebrek aan belangstelling. Misschien ook wel zich druk voelen en druk denken te wezen met anderen in hun ogen belangrijke dingen. Heren, als de dingen zo liggen, wilt u er dan eens een keer door met uw eigen goddelijke kracht in meekomen, zodat ze mogen gaan inzien dat deze wegen des doods zijn. Daar kan nooit zegen op rusten, Heren, als we ons immers van u afkeren en als we uw woord buitensluiten en als we uw roepstemmen niet eens meer willen horen. We bidden van u, Heren, dat dan toch door de werking van uw Heilige Geest de ernst in het leven mag terugkeren en dat we mogen gaan beseffen wat het is om een korte periode van levenstijd te krijgen waarin de dingen voor eeuwig beslist worden. Dan zullen we haast hebben, Heren, om geborgen te worden. We bidden u voor mensen die in moeite verkeren en zorgen hebben. U weet wie dat zijn. Niet speciaal alleen onze zieken denken we nu aan, maar er zijn ook nog zoveel andere dingen die het leven kunnen bezwaren, Heren. We kunnen gezond zijn en we kunnen in allerlei opzichten naar het uiterlijk beoordeeld zelfs nog in voorspoed leven, terwijl er toch dingen zijn die ons benauwen, die ons drukken, die ons bezwaren, die ons het leven toch eigenlijk moeilijk maken. Er zijn zorgen, Heren, waar anderen wellicht niet eens van weten. Er kunnen dingen zijn in het verborgene, in het hele persoonlijke leven waar we niet eens zo makkelijk over spreken en ze daarom ook maar voor onszelf houden, maar waar we toch soms onder kunnen zuchten en zelfs wel wegkwijnen. Heren, als we dan toch de weg maar naar u maar weten, en als we die weg ook maar gaan, hoeven niet inderdaad met alles tot mensen te gaan, want mensen zijn toch ook vaak maar nietige vertroosters en hulpverleners die geen baat brengen. Maar als we er maar mee bij u, hemelse medicijnmeester, mogen komen en ons hart voor u mogen uitstorten. Laat dat maar beoefend worden, heren. Heren, denk aan het werk dat vandaag gebeuren mag in dienst van het evangelie. Zegen het woord dat uitgedragen wordt. Bekwaam degene die gij daartoe geroepen hebt en die gij uitzond. Geef hen de nodige toerusting, heren. Geef hen de vrijmoedigheid. Geef hen inzicht in de schriften en eerlijkheid om de schriften in getrouwheid na te spreken. En geef er uw goddelijke zegen over door uw geest erin te laten en er mee te laten werken, heren, zodat uw rijk mag komen. Denk aan dienaren des woords die hun werk niet kunnen doen. We denken ook aan onze plaatselijke collega dominee Kuns uit Sommelsdijk, die in de komende week naar het ziekenhuis moet om daar een hartoperatie te ondergaan. Heren, wees hem nabij. Wees hem nabij ook in het uur van de operatie en wilt u hem er doorheen helpen. En wilt u geven dat dit gebeuren, dat deze ingreep in zijn leven ook nuttig mag blijken voor het herstel van zijn gezondheid en voor de terugkeer van zijn krachten, opdat hij zijn werk ook in uw dienst straks weer zal kunnen en mogen verrichten. Geef hem overgave aan uw wijs beleid en geef hem te vertrouwen op uw waarheid en uw woord, Heere, opdat hij zo rustig mag zijn in de overgave aan u. Wees met allen die hem lief zijn en geef ze uw gunst te ervaren. Denk ook aan de gemeente waar hij dienen mag. Geef dat er ook een gedurig gebed op mag gaan voor hem. En dat zo ook deze dingen nog mogen meewerken ten goede. Opdat uw naam verheerlijkt zal mogen worden. Zegen gij alles, heren, wat op uw zegen wacht. In uw ganse kerk en over het rond der aarde in al uw koninkrijk. En wilt ge uw naam groot maken en de werken van de vorst der duisternis verbreken. Heere, hoor ons nog naar uw grote barmhartigheid om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 32e psalm en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 32. Het eerste en het vierde vers, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Thank you. het laatste gedeelte van het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie zien wij dat de Heer Jezus bezig is een kring van discipelen om zich heen te vergaderen. Dat is een van de eerste dingen die hij gedaan heeft. Een kring van mensen om zich heen vergaderen, zondaren tot zich trekken aan wie hij zich in bijzondere zin gaat openbaren. Hij heeft, zo hebben we vanmorgen gezien, de eerste twee al ontvangen. Ze komen uit de kring van de discipelen van Johannes de Doper. Johannes die daar zo een maand of zes gepreekt heeft en die zegen op zijn arbeid heeft gezien. Die mensen heeft zien komen tot zijn doop, tot het geloof in het woord dat hij predikte, tot bekering van hun zonde. Johannes heeft een kring van mensen om zich heen gekregen en uit die kring de eersten die de Heer Jezus, zijn de eersten afkomstig die de Heer Jezus van hem overneemt, als ik het zo mag zeggen. Andreas en Johannes de evangelist. En als deze twee zijn toegebracht, dan is Andreas zo vol van wat hij heeft gevonden in de Messias, dat hij er niet meer over zwijgen kan. Dan gaat hij zijn broeder Simon roepen en hem vertellen, wij hebben gevonden de Messias. En Simon wordt door dat woord, dat aanstekelijk woord van zijn broer Andreas gelokt en hij gaat mee en hij vindt ook de Heer Jezus. En dan is de Heer Jezus zelf degene die de vierde roept met een enkel woord, Filippus, volg mij. Meer niet. En meer heeft de heiland kennelijk ook niet nodig om een mens zover te krijgen dat hij alles opgeeft en dat hij achter de heiland aangaat. Het woord des Heren is met macht en als de Heere zo zijn machtswoord gebruikt, dan heeft hij maar een enkel woord nodig en dan wordt het totaal anders in een mensenleven. Dat wist die hoofdman in Capernaum ook. Heere, zeg het met een woord en mijn knecht zal gezond worden. En zo hoeft de Heer ook in geestelijk opzicht maar een enkel woord te spreken. En als hij dat doet, als het hem behaagt om dat te doen, om dat vanavond te doen in uw leven, en heel concreet en heel indringend en toegepast door zijn heilige geesten tot u te zeggen, volg mij, dan zult u vanaf dit moment hem met de daad volgen. Want dat woord des Heren is dan zo onwederstandelijk. En wat er dan aan verzet zou mogen opkomen en wat er dan aan vragen zouden mogen oprijzen, die worden allemaal weggenomen door dat ene machtswoord van de Heere. En zo is Filippus getrokken. En Filippus is door dat wonder dat hem te beurt gevallen is ook al erg gunnend mededeelzaam geworden. En hij gaat het ook vertellen. Hij heeft een vriend, een zekere Nathanael, afkomstig uit Kana, ook al een dorpje in Galilea. En daar gaat hij heel enthousiast aan vertellen dat hij ook een vinder geworden is. Wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef. Van Nazareth. Ik zei al, hij kan er niet over zwijgen, maar helaas heeft deze Filippus een beetje te veel woorden. Als je de woorden van Filippus vergelijkt met die van Andreas, dan blijkt Andreas toch veel bescheidener en voorzichtiger te zijn geweest. En dan wil deze Filippus eigenlijk in één keer te veel zeggen. Dat gebeurt wel eens meer. Als mensen in het enthousiasme van de eerste liefde, in het wonder van het door de Heere begenadigd zijn, wat willen gaan vertellen, dan zeggen ze soms ook wel eens een aantal dingen die toch niet helemaal correct zijn. Hij moet erover spreken, deze Filippus. Maar hij is er zo opgetogen en zo verrukt over, en zijn ziel is er zo vol van dat hij het eigenlijk te mooi wil maken. Natuurlijk is het mooi als iemand nog enthousiast kan spreken over wat hij van de Heere heeft ontvangen, hoort wat mij God deed ondervinden. Natuurlijk is het een zaak om vreugde over te hebben als je iemand tegenkomt die zo gunnend een ander ook de weg der zaligheid zoekt te wijzen, omdat hij zelf het ware geluk in die weg gevonden heeft en hij een ander zo ook zo graag gunt dat hij datzelfde deelachtig mag worden. Natuurlijk is het een zaak van vreugde als iemand mag vertellen, wij hebben gevonden. Maar met al zijn enthousiasme is Filippus toch niet meer dan een beginnend gelovige. Iemand die nog maar pas op de weg is. En weeg dan bijzonder uw woorden. Dan maakt de mens zo makkelijk ook fouten. Dan zegt hij zo makkelijk ook wel eens dingen die hij zelf ook nog niet doorgrondt. En die hij ook nog niet begrijpt. Maar die hij zomaar in een opwelling uitspreekt. Dan heb je wel eens een klopje horen luiden, maar je weet niet waar de klepel hangt. Zo zegt het spreekwoord. En dan komen er wel eens onjuiste dingen uit de mond. Nou zeg ik niet om daar Filippus hard over te vallen. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Laten we waarderen wat er te waarderen is en de rest maar aan de Heere overlaten. En dan weet de Heere wel hoe hij de dingen in geestelijk opzicht allemaal op zijn juiste plaats moet zetten. Hoe de meubeltjes op een juiste plaats moeten komen te staan. Als het begin maar van hem is. En Filippus maakt inderdaad een paar fouten. Want hij noemt Jezus de zoon van Jozef. En het tweede waarin hij toch eigenlijk fout is, dat is, hij zegt dat Jezus de zoon van Jozef uit Nazareth is. Dat zijn dingen die niet correct zijn. Ze zijn ook weer niet helemaal onjuist. Want natuurlijk, naar de wet is Jozef Jezus' vader geweest. En al is Jezus niet geboren in Nazareth, hij is er wel opgegroeid. Het is wel zijn vaderstad geweest. En zo wordt er in de Bijbel ook wel over Nazareth gesproken als de vaderstad van de Heere Jezus. Maar ten diepste is de informatie die Filippus aan Nathanael geeft incorrect en onvolledig. En geen wonder dan ook dat Nathanael over die fouten die Filippus maakt struikelt. Filippus kan er wel zo enthousiast bij hem komen en zeggen, we hebben de Messias gevonden, degene over wie gesproken is door Mozes en van wie we lezen in de profeten. Maar Filippus, zo reageert Nathanael, ik ben bang dat je je toch vergist. Nazareth, hoor ik je zeggen dat hij uit Nazareth is, de Messias? Kan uit Nazareth dan iets goeds voortkomen? Wat is dat bij Nathanael? Is dat vooroordeel dat je wel eens meer tegenkomt bij een inwoner van een bepaald dorp? Ik herinner me nog uit de tijd dat ik predikant in Bunschoten was, dat je dat nog eigenlijk had. Hè? Een zekere rivaliteit tussen de Bunschoters en de Spakenburgers. Dat ging nooit helemaal vanzelf. En in vroege tijd was dat vaak nog een oorzaak van vete geweest. En ik heb wel eens horen vertellen dat het tussen meneers en Sommeldiek ook zo geweest is. Was het dat bij Nathanael? Hij zelf uit Cana, een klein stukje verder op in Galilea, kon hij het niet hebben dat er uit Nazareth, dat buurdorp, iets goeds voort zou komen? Nou, ik denk niet dat dat de verklaring is. Ik denk dat de reactie van Nathanael veel meer te maken had met het feit dat Nathanael goed thuis was in de schriften. Straks zullen we er wel meer van zien. Filippus heeft het over Mozes en hij heeft het over de profeten. En hij zegt, Mozes heeft van hem gesproken die we nu gevonden hebben. In de profeten lezen we van hem ook. En dan komt hij op een terrein waar Nathanael ook thuis is. Maar met al zijn kennis van Mozes en de profeten heeft Nathanael nog nooit ergens in dat ganse woord van God een woord gevonden dat erop wijst dat de Messias uit Nazareth zou komen. Uit Bethlehem. Dus wat Filippus zegt, Het klinkt prachtig en het is ook, als het waar is, zou het prachtig zijn. Maar het kan niet, het klopt niet. Nathanael heeft er ernstige bezwaren tegen. En het moeilijke van die bezwaren is dat het nog schriftuurlijke bezwaren zijn ook. En nou moet u niet denken, sommige mensen hebben dat van Nathanael gezegd, dat het een van nature pessimistische natuur was. Dat het iemand was die altijd opmerkingen en tegenwerpingen maakte. Dat het iemand was die erg negatief ingesteld was. Een ander kon hem wel eens wat vertellen, maar hij had er altijd wat op af te dingen. Ik geloof niet dat dat een juist beeld is, als dat het beeld is dat van Nathanael geschetst wordt. Hij is niet iemand geweest die nou gewoon vanuit zijn aanleg overal aan twijfelde en nergens nou eens spontaan geloof aan kon hechten. Voor die stelling is geen enkel bewijs te leveren. Ik geloof veel eer dat Nathanael een ernstige onderzoeker van de schrift is geweest. En als hij een ernstige onderzoeker van de schrift is geweest, dan ligt het voor de hand dat Nathanael zich niet blij laat maken met iets wat later misschien nog wel eens ongegrond kan blijken te zijn. Hij wil wel graag geloven wat Filippus zegt. Het is ook zijn begeerte geworden om die zaligmaker te leren kennen en om de belofte Gods vervuld te zien. Het is ook zijn hartewens, zeker als hij met Johannes de Doper in aanraking gekomen is, om hem te leren kennen die na Johannes komen zou. Maar hij wil toch niet bedrogen worden met een boodschap die wel mooi klinkt, maar misschien toch misleidend is. Daar is de zaak voor Nathanael veel te belangrijk voor geworden. Dus alsjeblieft geen ongefundeerde beweringen. Daar zal hij zich niet door laten verlokken. En dus daarom reageert hij zo afwijzend tegenover zijn vriend Filippus. Hoe moeten we daar nou over denken, gemeente? Is dat af te keuren in Nathanael? Had hij niet veel beter aan Nathanael Filippus kunnen vragen, vertel nou eens meer en hoe zit het dan? In plaats van om zo in één keer de domper erop te zetten, kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Kun je dat nou denken, vriend? Dat is toch onmogelijk, dat klopt toch helemaal niet met Gods woord. Je bent toch ook nog wel thuis in de schriften. Je hebt het over Mozes en de profeten, nou ken jij die dan niet? Waar vind je dan iets over Nazareth? Is het te laken als Nathanael zo doet? Had hij het anders moeten aanpakken? Gemeente, het luistert toch heel nauw, nietwaar? Het komt er toch heel precies op aan. Wij moeten toch wel weten, wij moeten toch ervan overtuigd zijn. We moeten er toch van Gods wegen van overtuigd zijn, dat waar wij ons hart aan hechten en waar wij geloof aan geven, werkelijk de waarheid is. Je kunt toch niet geloven een iegelijke geest? Je kunt toch niet geloof hechten aan alles wat er op godsdienstig gebied verkondigd wordt? Je kan toch niet je vastgrijpen aan alles wat je maar een beetje aanstaat? Onderzoeken we de dingen wel? Toetsen we de dingen wel? Beproeft de geesten of ze uit God zijn? Er wordt zoveel verteld. Er wordt op godsdienstig gebied ook zoveel verteld. Er wordt zoveel uitgegeven voor geestelijk leven en voor geestelijke ervaringen en voor geestelijke bevindingen. Maar is het echt allemaal naar de schrift? Als we het gaan meten aan de norm van het woord van God, klopt het dan? Dat is de norm die Nathanael aanlegt. De norm van het woord, klopt het dan? Ik ben bang dat we veel te goed gelovig zijn in sommige gevallen. Nou kan een mens te ongelovig zijn, ik geef dat grif toe. Een mens kan te ongelovig zijn. Hij kan inderdaad alles afhouden. En overal van zeggen, als het maar waar is. Maar we kunnen ook te goedgelovig zijn. En we kunnen ook te haastig een ander de handen opleggen. En we kunnen ook te haastig wat een ander zegt naar ons toe halen en voor waarachtig houden. We moeten het toetsen. En God heeft ons de norm gegeven waaraan we het kunnen toetsen. Als het niet is naar dit woord, zo heeft de Heere zelf gezegd. Als onze bevindingen en onze ervaringen en onze geestelijke kennis en onze inzichten niet zijn naar dit woord. Gemeente, vertrouw het dan niet. Bij uzelf niet en bij een ander niet. Maar onderzoek het naastig. Alleen, door de manier waarop Nathanael het gezegd heeft, is Filippus natuurlijk uitgepraat. Wat moet hij nou nog zeggen? Ja, hij kan hooguit Nathanael gelijk geven. Dat is ook zo. Ik heb dat nou wel geloofd, ik heb er niet eens bij nagedacht. Nazareth, ik heb het zomaar aangenomen en doorgegeven. Maar Nathanael, je hebt in de grond van de zaak eigenlijk wel gelijk. En begint Filippus dan te twijfelen. Wordt zijn geloof en zijn geloofsovertuiging dan onderuit gehaald? Komt hij dan in de put terecht? Nee, nee. Want het is te vast in zijn leven. Hij is te overtuigd. Hij heeft het zelf uit Jezus mond gehoord. Volg mij. Dat kan hij niet ontkennen. En dat kan Nathanael hem ook niet afnemen. Maar hij kan het verder niet meer verklaren. Hij voelt heel duidelijk dat hij hier aan het eind staat. Dat hij aan het eind gekomen is met zijn pogingen om Nathanael tot geloof te brengen. Dat had hij graag gewild. Hij gunde het hem ook zo graag. Hij kende hem immers. Ze waren toch vrienden. Ze hebben toch verschillende keren met elkaar gesproken. Hij weet wat dat voor een man is, die Nathanael, waar zijn hart naar uitgaat. En nu heeft hij van de Heere wat ontvangen. Oh, wat zou hij het zijn vriend graag geven. En nou voelt hij, ik kan het hem niet geven. Ik kan het hem niet in zijn handen leggen. Ik kan het hem nog minder in zijn hart brengen. Maar Filippus blijft wel overtuigd van wat hij zelf ontvangen heeft. En dus, wat kan hij anders doen dan tegen Nathanael zeggen? Nou, kom dan maar mee. Kom dan maar mee. En zie het dan maar voor jezelf. En dan is hij er in zijn hart heilig van overtuigd dat als Nathanael maar bij Jezus komt, dat Jezus wel in staat zal zijn om al zijn bezwaren weg te nemen. Dat vertrouwt Filippus voor 100%. Hij alleen kan hem niet overtuigen, maar Jezus wel. En dat is ook leerzaam, gemeente. Deze geschiedenissen zijn wat het geestelijke betreft zo vol lering. Dit ook. We moeten er ook een keer ophouden met het proberen een ander te overtuigen. Je mag dat best eens een poosje doen. Je mag best eens zeggen dit en dat. Maar dan nog. Overtuigen is altijd Gods werk. Laten wij het dan houden op getuigen. Op doorgeven. Maar laten we het overtuigende werk nou maar aan de Heere overlaten. Wij brengen een ander er niet. Met onze redeneringen ook niet. En als we een ander er wel brengen met onze redeneringen, nou dan wantrouwen we het maar beter. Maar Gods werk is het om iemand er te brengen. Te overtuigen. En laat de Heere alsjeblieft de ruimte hebben om zijn werk te doen. En laten we met onze voortvarendheid en met onze pogingen de Heere toch alsjeblieft niet voor de voeten lopen. En laten we echt ook niet denken dat de Heere ons zo hard nodig heeft. Hij kan het ook zonder ons af. Dus hou het dan op getuigen. Hou het dan op de weg wijzen. Zie het Lam Gods. En kom en zie. En dan gaat Nathanael mee. Hij is toch ook niet zo dwars en zo weerbarstig om te zeggen tegen Filippus: wat moet ik daar nou doen? Ja, je kunt het geloven en je kunt het wat mij betreft blijven geloven, maar ik geloof er niks van. Ik heb geen belang erbij, ik ga ook niet mee. Nee, nee, zo is Nathanael ook niet. Want al zegt hij dan, kan uit Nazareth iets goeds voortkomen. Hij zou graag willen dat het toch waar was. Hij zou graag willen dat wat Filippus zegt inderdaad waarheid is. En dat hij het zo ook kon geloven. En hij ziet het natuurlijk best aan Filippus. Dat het in zijn leven heel wat veranderd heeft. En dat hij opgebeurd is. En dat hij vertroost is. En dat hij blijmoedig geworden is. En hij zou dat in zijn zoeken ook zo graag willen ontvangen. En daarom als Filippus tegen hem zegt: kom en zie. Dan gaat hij. Dan gaat hij mee. Want de boodschap, laat hij er dan zijn vragen bij hebben en zijn bezwaren bij geuit hebben. De boodschap die hij van Filippus gehoord heeft, dat is een erg belangwekkende boodschap. Dat is geen boodschap die je toch zomaar aanhoort en dan voor kennisgeving aanneemt en naast je neerlegt. Oh nee, dat kan Nathanael ook niet. En hij is in zijn nieren als het ware geprikkeld. Om nu te onderzoeken. Ook al is hij er nu door de woorden van Filippus niet van overtuigd. Hij wil er zo graag van overtuigd worden. En dus gaat hij op onderzoek uit. Uitgenodigd door zijn vriend. Kom en zie. Ik maak zomaar iedere keer weer wat toepassingen, gemeente. Want ik zei zo pas al, dit zit natuurlijk vol. Allerlei toepasselijke gedachten en toepasselijke lijnen naar ons toe. Wij horen de boodschap. En als we de boodschap horen, dan hebt u er misschien ook wel eens wat op aan te merken. Dan hebt u misschien zo ook wel eens een aantal vragen van: zou dit wel kloppen of heeft hij daar wel gelijk in? En misschien hebt u wel gelijk en heeft de prediking niet altijd gelijk. En is er ook wel eens een keer in de prediking iets waarvan u zegt: nou, dat is niet volledig of dat is niet helemaal correct. Maar onderzoeken we het ook. De boodschap: wij hebben gevonden de Messias. Dat is toch een boodschap die het waard is om onderzocht te worden. Die moet je toch niet voor kennisgeving aannemen. Je kunt toch niet onder de prediking van het evangelie zitten zoals van Johannes de Doper: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Of zo'n prediking als van Filippus: wij hebben gevonden de Messias, de vervulling van Gods belofte. En dan zeggen: ja, wat heb ik ermee te maken? Je kunt zo toch met het woord van God niet omgaan. Zo kunnen we het woord van de heilige toch niet behandelen. En we kunnen het toch ook niet afdoen omdat het niet helemaal is in overeenstemming met onze smaak en precies zoals wij het geformuleerd zouden willen hebben. We kunnen toch niet zeggen: nou, daarom leg ik het maar naast meneer. Onderzoekt u het. Bent u net als de Bereërs van wie wij lezen in Handelingen 17, die als Paulus daar komt en als hij het evangelie brengt naar huis gaan. En dan niet beginnen te praten over de aandelen of ik weet niet wat voor andere aardse zaken meer. Maar de schriften gaan opslaan. En met elkaar de schriften gaan lezen. Om te onderzoeken of deze dingen al zo waren. Waarom deden die mensen dat? Omdat ze er toch niet los van konden komen. En omdat ze er niet los van konden komen. En omdat dat woord hen greep. En omdat dat woord hen beheersen ging, daarom moesten ze er wel verder werk van maken. En gingen ze de schriften onderzoeken en gingen ze zichzelf afvragen: is dat woord waar? Wordt het ons terecht verkondigd? Worden wij ons terecht gewezen op die zaligmaker? Wordt ons de weg des heils terecht verkondigd en gepredikt? En is het terecht als geroepen wordt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. en al die dingen meer. Om dan, als we dat in de schriften terugvinden, geen andere conclusie meer te kunnen trekken, dan moeten wij die weg ook gaan. Zo ging Nathanael met Filippus mee. Want het woord liet hem niet los. Ach, in feite had het woord hem natuurlijk al eerder aangepakt. De Heere was al eerder in het leven van Nathanael gekomen. En dat blijkt ook wel als hij nu straks met Filippus bij de Heere Jezus komt. En dat wordt een hele wonderlijke ervaring voor hem. De ene verwondering op de andere komen er zelfs. Want als Jezus die twee vrienden daar ziet aankomen, dan staan daar andere mensen om Jezus heen. Ik neem aan Johannes, de evangelist, en Andreas, en Petrus, en misschien nog anderen. Als Jezus die twee aanziet komen, dan wijst hij op Nathanael. En dan zegt hij tegen die omstanders, kijk eens, ziet een Israëliet in wie geen bedrog is. En hij zegt het zo duidelijk dat niet alleen die omstanders het horen, maar dat Nathanael het ook hoort. En de Heere Jezus heeft het bewust zo duidelijk, zo luid gezegd, dat Nathanael het ook moest horen. Hij zegt het tegen die mensen om hem heen, maar hij bedoelt het speciaal voor Nathanael. Zie! Zie! Let goed op! Hij vraagt de attentie van die mensen. Want er is hier iets bijzonders. Er is hier iets dat niet alledaags is. Wat dan? Een Israëliet, een afstammeling van Jacob, in wie geen bedrog is. Kon je van Jacob niet zeggen. Genesis 27 vertelt ons heel eerlijk dat hij door bedrog de eerstgeboortezegen aan Esau ontroofd heeft. Dat hij zijn oude blinde vader bedrogen heeft met het wildbraad. Kun je van de zonen van Jacob ook niet zeggen. Ik denk aan die twee die in Sichem de hele boel uitgemoord hebben. Simeon en Levi. Hun werktuigen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Zo zegt Jacob op zijn sterfbed als hij eraan terugdenkt nog. Bedriegers. Geen Israëlieten waarin geen bedrog is. Maar hier is er een, zegt Jezus. En Jezus zegt het. Een man in wiens geest geen bedrog is. Eén zoals er in Psalm 32 getekend wordt. Als David het heeft over mensen in wie geest geen bedrog is. Is dat niet iets bijzonders? Is dat niet iets zeldzaams, gemeente? Een Israëliet oprecht gemaakt. En daarom zegt Jezus, zie, let er eens op. Want zo kom je ze niet elke dag tegen. Maar hoe weet de Heere Jezus dat? Ja, hoe weet hij zoveel? Er zijn zoveel dingen die Jezus weet via zijn goddelijke alwetendheid. Hier is nou een van die bewijzen die de Heer Jezus geeft dat hij meer is dan een gewoon mens. En hier is nou een van die gronden op grond waarvan Johannes de evangelist kan zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Jezus heeft het in zijn leven meer dan eens bewezen. Dat hij waarlijk de Zoon van God is. Dat hij beschikt over goddelijke eigenschappen. Onder andere ook de goddelijke alwetendheid is zijn deel. En daardoor weet hij dit, en zoals hij ook zoveel andere dingen weet. En doordat hij de alwetende is, heeft hij gehoord wat zich op een afstandje heeft afgespeeld. Heeft hij gehoord wat Filippus tegen Nathanael zei. Wij hebben gevonden Nathanael. En hoe Nathanael daarop reageerde, Filippus, dat kan niet. Je zit ernaast. Dat klopt immers niet. Jezus heeft het geweten. Kijkt u maar als u niet gelooft, in het tweede hoofdstuk van Johannes. Jezus, laatste versen, vers 24 en 25. Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet toe, omdat hij hen alle kende. En omdat hij niet van node had dat iemand getuigen zou van de mens. Want hij wist zelf wat in de mens was. Hij heeft het geweten wat voor gesprek daar plaatsgevonden heeft. Hij heeft geweten van de vooroordelen van Nathanael. Alleen als hij deze man verder gaat leiden, als hij hem geestelijk gaat onderwijzen, dan gaat hij op die voordelen niet in. Dan gaat hij niet tegen Nathanael zeggen, en toch is het waar. Het is weliswaar Nazareth. En toch ook Bethlehem. Hij gaat helemaal geen argumenten gebruiken, maar de Heer Jezus kiest een totaal andere weg om deze oprechte Israëliet te overtuigen en om hem tot het geloof in zichzelf te brengen. En dan geeft hij aan Nathanael het bewijs dat hij niet alleen maar weet wat Nathanael denkt en wat Nathanael zegt in een gesprek met Filippus, maar hij geeft het bewijs dat hij Nathanael kent zoals geen enkel mens hem kent. Zoals alleen God hem kent. Hij kent zijn diepste innerlijk. Zoals God in zijn alwetendheid de verborgen schuilhoeken van het hart van Nathanael kent. Zoals God in zijn goddelijke alwetendheid de nieren van Nathanael geproefd heeft. Zo spreekt de Bijbel er ook over. Zo kent Jezus ook deze mens in zijn diepste wezen. En daarmee overreed Jezus hem. Overtuigt hij hem. En breekt hij zijn verzet. Maar voordat we daarover gaan spreken, moeten we met elkaar toch eens even de vraag stellen, wat bedoelt de Heer Jezus nou als hij zegt, een Israëliet in welke geen bedrog is? Wat is Nathanael dan eigenlijk voor een mens? En hoe wordt hij op deze manier getypeerd? Waarom zegt de Heer het zo? En waarom zegt Jezus het zo? Want dat maakt toch verschil. Er zijn misschien wel meer mensen die van Nathanael gezegd hebben, nou dat is zo'n eerlijk, zo'n goud eerlijke man. Dan heb je misschien wel zo'n beetje hetzelfde gezegd. Maar dan is het een menselijk oordeel. Maar het is natuurlijk van veel meer waarde als Jezus zoiets zegt. De Zoon van God. Als God dat van een mens zeggen kan. En wat bedoelt de Heere daar dan mee? Niet minder dan dat Nathanael eerlijk voor God geworden is. En dat is bijzonder. Daarom, zie een Israëliet. Nathanael is eerlijk voor God. Hij is niet meer zoals hij vroeger was. Dat is niet hetzelfde als wanneer wij van iemand zeggen, dat is een goudeerlijke kerel. Dat is maar oppervlakkig geoordeeld. En wat weten we er tenslotte van? We kijken ook alleen maar naar de buitenkant. Maar als de Heere dit zegt, dan spreekt de Heere daarmee uit. Deze man is anders geworden dan hij eerst was. Want zo wordt geen mens geboren. Eerlijk. Zonder bedrog. De goddeloze dolen van de baarmoeder af. Leugens sprekende. Psalm 58. En we zijn allemaal goddelozen van nature. En van het uur van onze geboorte af dolen we en spreken we leugens. Ik denk even aan wat we vorige week over dachten. Toen het ging aan de hand van onze catechismus over geneigd. Dat onze natuur zo verdorven is dat we allen in zonde ontvangen en geboren zijn. Een mens van nature is niet eerlijk. Een mens van nature is uit de vader der leugens. Is onoprecht, is onwaar, is een veinzer, is een huichelaar. En als een mens in zijn natuur staat godsdienstig gaat worden, dan veinst hij. Dan neemt hij de gedaante aan van godzaligheid. zonder dat hij de kracht ervan kent. En dan houdt hij het er vaak soms nog voor dat hij het eigenlijke ervan ook bezit. Maar bij Nathanael is er iets grondig veranderd. Hij is eerlijk geworden. Er heeft een innerlijke omkeer, een innerlijke verandering in zijn leven plaatsgevonden. En dat is vrucht van Gods genade. Waar anders van? En of dat nou mee ook gebeurd is onder de prediking van Johannes de Doper, wie zal het zeggen? Die prediking van Johannes de Doper is voor meer dan één tot rijke zegen geweest. En meer dan één heeft onder die prediking van Johannes zijn geveinsdheid ontdekt. Meer dan één heeft ontdekt dat hij er met zijn godsdienstige praktijk en zijn inspanning niet komen kon, maar dat er iets anders nodig was. Meer dan één heeft onder de prediking van Johannes geleerd dat hij vergeving nodig heeft. Mensen zijn eerlijk geworden onder die boodschap. Door het onwederstandelijke genadewerk. En ik denk dat ik mag zeggen dat dat een van de eerste vruchten van het werk, van het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest in een mensenleven is. Dat de mens eerlijk wordt. Je kunt een hoop dingen in je geweten aanvoelen. In je geweten kun je weten dat je schuldig bent. En je kunt je er wel eens voor schamen ook. En je kunt er wel eens een kleur van krijgen ook als je eraan denkt. En je gaat er toch mee verder. En je leeft er toch mee door. Maar als God de mens eerlijk maakt, dan kun je niet verder. Als het geweten en geraakt wordt en als door het geweten heen het hart geraakt wordt en dat gaat dieper, dan wordt de mens oprecht voor God. Bekende, o Heer, aan u oprecht. Mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik denk dat je Nathanael daarmee hebt getypeerd. Een Israëliet in wie geen bedrog is. En toen Gods hand hem krachtig en onwederstandelijk aanraakte, toen ging deze man net als David op de knieën. En toen ging hij oprecht zijn schuld beleiden. En toen ging hij oprecht tegen de zonde strijden. En toen ging hij oprecht gerechtigheid begeren. En toen werden die dingen belangrijk. Die dingen werden belangrijk. En dan heeft Nathanael zichzelf zo niet gemaakt. En dan is hij nog niet eens door Johannes de Doper zo gemaakt. Maar dan heeft God hem zo gemaakt. En dat weet Jezus. En Jezus weet dat het geen buitenkant bij hem is, dat het geen vormendienst bij hem is, dat het geen oprechtheid is die er aangeplakt is, dat het niet een schone schijn is en meer niet. Maar hij weet dat het van binnen zo is, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Gemeente, dat is wat als de Heere dat van je kan zeggen. Dat is wat als je dat gewaar wordt, dat de Heere dwars door je heen ziet. Dat je te doen hebt met een God wiens ogen de ganse aarde doorlopen. En dat niets voor hem verborgen is. Dat je te doen hebt met een zaligmaker die precies weet wie en wat wij zijn. Tot in het diepste van ons hart. Die alles van ons weet. Wat de mensen van ons weten, weet hij natuurlijk ook. Maar ook wat de mensen niet van ons weten. Schrikt u daarvan? Schrikt u daarvan? Ik zou zeggen, er is alle reden om ervan te schrikken als de Heere niet van ons kan zeggen wat hij van Nathanael zei. Als wij niet oprecht zijn. Als ons leven een toneelspel is. Als we ons anders voordoen dan we zijn. Dat kun je in de kerk ook doen. Je anders voordoen dan je bent. Je voor de mensen anders voordoen dan je voor God bent. Je kunt het zelfs op de avondmaal zondag doen. Aan de tafel des Heren aangaan. En je voordoen alsof je een discipel van hem bent. Terwijl God van je weet dat het niet zo is. En dan kun je ervan schrikken. Dat we te doen hebben met een voor wiens heilig oog niets verborgen is. Kun je ervan schrikken als je weet eerlijk. Mijn godsdienst is maar een duim diep. En meer niet. Kun je ervan schrikken dat je de Heere niet bedriegen kunt. En dat er een dag gaat komen, en dat zal ook nog zo wezen, dat al de franjes eraf gaan. En dat al de camouflage verdwijnt. En dat de dingen naakt en geopend komen te liggen. En dat je dan precies zult zijn die je altijd geweest bent. Dan is er reden om te schrikken als je zo hoort dat de Heer Jezus alles van je weet. Ook alles van je godsdienstig leven. Maar het kan ook een onzegbare troost zijn. Om hem te horen zeggen tegen Nathanael dat hij hem kent. Ik denk dat het voor Nathanael een onzegbare troost geweest is. Bij alles wat hij verder van de Heere Jezus nog zou moeten leren. En wat hij ook op de verdere leerschool geleerd heeft aan Jezus voeten. Heeft hij deze les, deze troostelijke wetenschap nu al van meet af meegekregen. Hij kent mij ook in mijn oprechtste bedoelingen. Hij kent mij ook in mijn diepste verlangens. En als een mens eerlijk geworden is, als dat echt zo is, gemeente, dan durf je het ook met de dichter te zeggen. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Dan wil je ook niet anders meer dan dat vragen. Waarom? Ach, de mensen kunnen wat van je denken, maar daar kun je het niet mee doen. En je kunt van jezelf ook wel eens wat gedacht hebben, maar daar kun je het ook niet mee doen. Hij moet het zeggen. Zijn oordeel over mij is alleen maar belangrijk. Hoe denkt hij over mij? En als je nou eerlijk geworden bent, dan wil je je aan dat oordeel van de Heere Jezus onderwerpen. Hoe weet Jezus dit dus? Dat is voor Nathanael nou de vraag. Mooi is dat als je zijn reactie leest. Want dan zegt hij op dit woord van de Heere Jezus: van waar kent gij mij? Hoe weet u dat? Hoe weet u dat ik een Israëliet ben in welke geen bedrog is? En dat hij het nou zo zegt, gemeente, dat is voor mij het bewijs dat hij echt oprecht is. Want als hij nou niet helemaal oprecht zou zijn geweest, weet u wat hij dan gedaan zou hebben? Dan had hij geglimlacht. En dan had hij de Heere Jezus bedankt voor het compliment. En dan had hij de rest voor zichzelf gehouden. Maar nou wil hij weten, Heere, hoe weet u dat? Hoe komt u aan die kennis? Misschien dat het er even door hem heen gegaan is dat Filippus hem al eens wat van zijn vriend verteld heeft. Maar nee, Jezus weet dat niet via Filippus. Jezus weet dat uit eigen waarneming. En hij zegt dat ook. Wilt u weten, Nathanael, hoe ik dat weet? Hoe ik van u de wetenschap verkregen heb dat u een Israëliet bent, zonder bedrog, eerlijk voor God? Wel, ik heb u gezien voordat Filippus u riep. Voordat u in contact kwam met het evangelie dat hij de Messias gevonden had. Voordat er maar iets van die dingen aan u verteld was, heb ik u gezien. Waar? Toen u onder de vijgenboom waart. En daar heb ik in uw hart gelezen. Daar heb ik geweten wat voor Israëliet u bent. Dat was een bijzondere plek in het leven van Nathanael. Dat Jezus nou uitgerekend dit noemt, dat wijst erop dat die vijgenboom voor Nathanael heel bijzonder was. Daar zat hij. En daar zag Jezus hem. En toen Jezus hem daar zag, las hij in zijn hart zijn oprechtheid. Wat betekent dat? dat die vijgenboom niet zomaar een plekje was waar Nathanael 's middags een dutje deed. Om het dan weer eens heel simpel te zeggen. Dat die vijgenboom niet een plekje was waar Nathanael zo af en toe eens een beetje verpozing zocht, een beetje uit zou te rusten. Maar dat die vijgenboom onder die vijgenboom de plek was waar Nathanael beleefde wat hij nou innerlijk voor God was. En daar zag Jezus hem. Daar heeft hij zijn, door de eerlijk makende genade van de Heilige Geest, zijn zonden voor God beleden. En daar heeft hij door diezelfde eerlijk makende genade van de Heilige Geest met God geworsteld om genade om tegen zijn zonde te mogen strijden en om voor zijn zonde vergeving te mogen vinden. Die vijgenboom, dat plekje daar, dat was voor Nathanael niet minder dan zijn binnenkamer, gemeente. Daar was hij eerlijk voor God. Eerlijk in zijn schuldbelijdenis, eerlijk in zijn smeekbeden om vergeving, eerlijk in zijn zelfonderzoek ook, eerlijk in zijn overdenking van Gods woord. Daar onder die vijgenboom, daar zijn de meditaties geweest over Mozes en de profeten, daar met name. Daar heeft hij overdacht de belofte Gods. Daar heeft hij geworsteld om de vervulling van Gods belofte. Daar heeft hij, zeker toen hij met Johannes de Doper in aanraking gekomen was, die geestelijke worstelingen gekregen en beleefd ten aanzien van vergeving en van bekering en van reiniging en van ja, de noodzakelijkheid van een zaligmaker die de schuld voor hem wegnam. En daar is zijn verlangen verlevendigd naar die Messias. En natuurlijk weet Filippus ervan, vrienden weten toch wel eens wat van elkaars hartsgeheimen. Je vertelt het toch wel eens van elkaar. En vandaar dat Filippus naar Nathanael gegaan is. Nou hebben we hem gevonden, Nathanael. We hebben er samen veel over gesproken. Over die Messias. En over dat die weg die God geopend openen zou tot vergeving van onze zonden. En Jezus was daar getuige van. Van wat Nathanael daar beleefde. Want met die laag afhangende takken, die grote bladeren van de vijgenboom, die takken die hangen helemaal naar beneden. En die vormen als het ware, omdat ze zo wat dicht bij de grond komen, een soort prieel waar je in kunt zitten. En dan zien de mensen buiten je, buiten, die zien je niet. Behalve de alziende blik van Jezus. En vandaar dat hij hem kent. Gemeente, hebben wij ook zo'n plekje. Doet er niet toe waar. Dat doet er echt niet toe. Het mag boven je strijkplank zijn. Het mag bij je bed zijn. Het mag ergens in een apart kamertje in huis zijn. Dat doet er niet toe. Hebben wij zo'n plekje. Waar Jezus ons ziet. En waar we geregeld weer naartoe gaan. Omdat je er niet weg kunt blijven. Omdat je daar je godsontmoetingen beleeft. Omdat je daar eerlijk voor God begeert te zijn. Zo'n plek hebben we nodig. Nathanael had er een nodig. Wij hebben er met name een nodig in een week van voorbereiding, gemeente. We hebben er een nodig om dat zelfonderzoek te doen. Want dan gaat het er voor ons ook om dat de Heer Jezus van ons kan zeggen en van elke ware avondmaalganger mag hij het toch in beginsel zeggen. Zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Voor zulke is het avondmaal, voor de reinen van hart. En dat zijn dezelfden als de armen van geest. En dat zijn dezelfden als die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar ook dat rein van aard. Dat is toch de begeerte geworden. U zegt, maar dan is er nog zoveel in mijn leven dat niet deugt en dan kan ik me er niet bij rekenen. Het gaat niet of het volbrengender is, maar is het begerender? Is de hartelijke keus er? Is het gebed er? Heere, reinig mij. Schep mij een rein hart en vernieuw in mij een vaste geest. Is er het verdriet over? dat het vaak zo niet is. Het leedwezen, dat er nog zoveel zonde in ons overgebleven is. Dat we ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Dat we geen volkomen geloof hebben, geeft dat verdriet. Dat is ook een bewijs van oprechtheid. Doet ons dat bukken voor God. Doet ons dat schreien naar God. Doet ons dat opnieuw en des te meer worstelen om de genade Gods. Dat zijn ook tekenen van een oprecht gemaakt hart. Een ziel die naar God uitgaat. En die het van God alleen verwacht. Dan zeggen we het ook. En dan zullen we het in de week van voorbereiding ook nog wel eens tegen de Heere zeggen. Doorgrond me en ken mijn hart. Heer, ik moet mezelf onderzoeken of ik een waardige avondmaalganger ben. Of ik waar recht van u heb gekregen om aan de dis des verbonds aan te gaan. En ik kan in mezelf niet. Want er is zoveel ongerechtigheid. Maar mag ik van u? Geeft u me permissie? Nodigt u mij? En doe me dat dan ook weten. Doe me dat dan in het binnenste van mijn hart verstaan. En dan zeggen we tegen de Heere met Psalm 26, beproef vrij van omhoog. Mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. En dan komt de vraag aan de orde die Jezus aan de orde stelt. Zoals we vanmorgen horen, en waar gaat het je nou om aan het avondmaal? Wat zoekt gij? Kijk, als we dan echt door de genade Gods oprecht gemaakt zijn, dan wordt de alwetendheid van de Heere Jezus ons tot een bron van grote vertroosting. Dan willen we het juist van hem weten. Want ons eigen oordeel, ach nee, we vertrouwen het niet meer. We hebben wel eens een tijd gehad dat we onszelf ernaartoe redeneerden, niet waar? Dat je de dingen op ging sommen en op ging noemen. Oh ja, er ontbrak wel een hoop aan. Maar je had toch een aantal dingen op grond waarvan je meende vrijmoedigheid te mogen hebben. En een ander geval, ja, anderen die hebben je toch ook wel eens op bepaalde punten gewezen. En die hebben ook wel eens gezegd, maar dat kan toch niet uit jezelf komen, dat is toch van de Heere. En toen ben je misschien op grond daarvan gaan geloven dat je mocht komen. Doe het zo nou niet. Laat hij het nou zeggen. Ons eigen oordeel is niet betrouwbaar en dat van een ander net zo min. Maar wat een wonder als de Heere tegen ons zegt. Ik heb u gezien onder de vijgenboom. Als de Heere tegen ons zegt wat hij in een van die brieven in het begin van het boek Openbaring tegen die gemeente zegt. Ik weet waar gij woont. Wat een wonder. Als je dat mag gaan geloven in de voorbereidingsweek. Hij weet waar ik woon. Hij weet wie ik ben. Met mijn zuchten en mijn zorgen voor hem niet verborgen. En wat een wonder als je zo door hem opgezocht en door hem vervrijmoedigd op de avondmaal zondag mag komen. Amen. Wij zingen Psalm 139, het eerste en het 14e vers. Laten wij samen danken. Genadige en barmhartige God, aan het einde van deze dienst, van deze diensten op deze zondag, zeggen we uw naam nogmaals ootmoedig dank. U hebt ons uw goddelijk woord nog willen schenken, Heere. Wilt gij er nu de naprediker van zijn? Wilt gij het ons meegeven en er ons werkzaamheden mee geven? We hebben gezien hoe gij mensen tot u trok. Andreas en Johannes en Nathanael. En ook nog wat anderen, Heere, en u doet het bij iedereen toch weer op uw eigen wijze. Maar in hoofdlijnen is het werk toch altijd weer hetzelfde. Gij overreed. En dan wordt de mens inderdaad overreed. Gij wint in. En dan krijgt de mens vrijmoedigheid. Gij schenkt het geloof. En dan gaat het geloof geloven. Heere, wij bidden van u dat we in deze week van voorbereiding met de boodschap van uw woord werkzaam mogen zijn. En dat het ons tot u mag uitdrijven. Geef ons allen zo'n vijgenboom, Heere, in geestelijke zin. Zo'n plekje waar we alleen zijn met u. Zo'n plekje waar we ook eerlijk gemaakt worden voor u. En waar we in de door u gegeven eerlijkheid ook eerlijk onze zonden en onze ongerechtigheden overdenken en beleiden. En waar we eerlijk om vergeving bidden. En waar we eerlijk tegen de zonde strijden. Heere, wilt u door uw Heilige Geest al die dingen schenken die nodig zijn om voorbereid te worden op een gezegende avondmaalsviering. En laat zo het gebed ook in de gemeente mogen oprijzen, Heere, dat ge ons op de aanstaande zondag een gezegende dag zou willen geven. Een dag waarin we u de Heere mogen ontmoeten. Bewaar ons voor de zonde. En als we van deze dingen nu echt niks weten, Heere, en u weet wie het zijn in ons midden, van wie u dat in geen enkel opzicht zeggen kunt, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is, omdat er nog wel bedrog in ons is en omdat er nog nooit ware bekering kwam, Heere, maak het dan anders. Uw ogen zien ons tot in het diepst van ons hart. En er is niets verborgen, van de geveinsde niet en van de onverschillige net zo min. We bidden, o God, word ons te sterk en laat uw genadekracht ons trekken en wil ons bewaren voor een verdere voortgang op de weg naar het verderf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 26, het tweede vers, beproef vrij van omhoog. 26, het tweede vers. Althans, een in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.